Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
2022 is begonnen. Dat is een mooi moment om terug te blikken, maar ook om vooruit te kijken. En daarom dopen we BNR's Big Five de eerste twee weken van dit jaar om tot de Big Ten. Dat hebben we dus nu al 9 keer gedaan. Vandaag de 10e keer. We spreken met mensen die een bijzonder, bewogen jaar achter de rug hebben en ook dit jaar een belangrijke rol gaan spelen. Wat zijn hun lessen van 2021? Wat is hun visie voor dit jaar om het tot een succes te maken? Vandaag mijn gast Lisa van Ginneken. Sinds 2021, D66, Tweede Kamerlid. Als eerste transvrouw in de Tweede Kamer wil zich inzetten voor de transgender community. En ze is ook verantwoordelijk voor de portefeuille ICT, privacy en digitale overheid. Welkom.
Dankjewel, leuk hier te zijn.
Ja, flinke portefeuille.
Ja, nou ja, de digitale portefeuille is een wereld op zich. Hè. Daar zit ontzettend veel in wat heel belangrijk is voor onze samenleving. Dus het is mooi om daarmee bezig te zijn. En je zegt ook, ja, ik wil me inzetten voor de transgender community. Dat is ook iets waar ik niet aan kan ontkomen natuurlijk. En dat doe ik met heel veel liefde. Dat doe ik met heel veel liefde, want het is ook nodig.
Ja. Voordat we het gaan hebben over de eerste periode in de Tweede Kamer en ook de werkzaamheden daar en die portefeuille, wil ik graag twee dingen van je weten. Ten eerste, zijn de social media bedrijven, vanochtend ook weer nieuws over Meta, zijn die de grote veroorzakers van de polarisatie in het maatschappelijk debat?
Nou, ze hebben daar een ontzettend grote verantwoordelijkheid. En de manier waarop ze die, wat mij betreft, onvoldoende nemen draagt echt bij aan polarisatie in onze samenleving. Hun businessmodel is gebaseerd op ruzie tussen ons. Mm-hmm. En de manier waarop hun social media platforms werken, dat wakkert ruzie aan.
Ja, en dus draagt het niet bij aan minder polarisatie in ieder geval.
Zo is het.
Nee. Tweede punt dat ik wil aansnijden is, je bent de eerste transvrouw in de Tweede Kamer, ik zei het al. En in je maiden speech zei je dat het 40 jaar geduurd heeft voordat je hardop durfde te concluderen wie je bent.
Ja.
Wat maakt het zo moeilijk?
Ja, je zou kunnen zeggen dat ik traag van begrip ben, maar ik geloof toch niet dat dat klopt. Weet je wat het moeilijk maakt? Is dat je, ik groeide op in een omgeving waar dit niet bestond, officieel. Waar dit ook raar gevonden werd. En dat was een stukje tijdgeest. Het zit ook in onze cultuur. Er zijn nog heel veel plekken in onze samenleving waar mensen ook echt hun wenkbrauwen fronsen. Als iemand zegt, ik ben transgender. En als je in zo'n omgeving opgroeit, dan voel je je ook niet veilig genoeg om te zeggen wat je voelt en wat je wil.
En dat was de omgeving waarin je opgroeit. Maar op een gegeven moment ben je volwassen.
Ja, nou ja, je wordt ook gewoon opgevoed, geconditioneerd in, zo zit het leven in elkaar. Dit wordt er van je verwacht, dit ga je doen. Ja. Dus ik heb ook best een tijd mijn best gedaan om mijn leven als man vorm te geven. Maar ja, je merkt gewoon na verloop van tijd, dit ben ik niet. Dit heeft zo'n grote weerslag op mijn relaties, op hoe ik me verbind met andere mensen, op wat ik hier in deze wereld kan bijdragen. Ik moet trouw zijn aan mezelf. Ja. En dat heb ik uiteindelijk gedaan.
Ja. We komen nog over te spreken. Maar eerst even naar de actualiteit, en dan is het natuurlijk de politieke actualiteit, want deze week stond het nieuwe kabinet op het bordes. Vanavond de eerste persconferentie van Mark Rutte en van partijgenoot inmiddels dus Ernst Kuipers. Hoe was de eerste week samenwerken met de nieuwe ministers?
Nou ja, deze eerste week hebben we op verschillende manieren kennismaking gehad met verschillende nieuwe ministers. Soms alle bewindspersonen van één departement in een Zoom-meeting met alle betrokken Kamerleden. Soms één op één, op heel veel verschillende manieren. Mm-hmm. Ja, zijn die contacten nu gelegd. En dat is goed. Want
dat je de introductieweek was dit?
Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja. Ik zou het geen ontgroening willen noemen, want we hebben ze niet heel hard aangepakt.
Nog niet.
Personen, maar dat komt misschien nog. Ja.
Is er nog ergens een telefoontje geweest, zo'n staatssecretaris van Ginneken? Ministerspost,
die vraag, die vraag heb ik heel veel gehad. En ik vind het super eervol dat ik die vraag steeds kreeg.
Maar gebeurt dat dan eigenlijk? Hoe word je eigenlijk gepolst of je daar iets in ziet of niet?
Nou ja, dat weet ik niet. Want ik heb van begin af aan heel duidelijk gemaakt dat ik die ambitie op dit moment helemaal niet heb.
Nee, maar dat zeggen ze altijd. En ondertussen wordt dan iemand toch minister.
Ja, dat heb ik ook gehoord. Degene die het hardst roepen dat ze het niet willen, die worden het toch. Nou, dat is mij dan niet overkomen. Nee. Want ik ben heel eerlijk geweest van, ik zet me nu in als Kamerlid. Vind ik heel eervol, heel mooi. Dat wil ik echt nog een paar jaar doen. En dan zien we wel weer verder.
Je zit natuurlijk ook pas vers in de Kamer, hè, sinds 2021. Net als mijn eerdere gast deze week, CDA-Kamerlid Dirk Boswijk. Hij beschreef zijn eerste periode in de Tweede Kamer als krankzinnig. Hoe zou jij die periode omschrijven?
Ja, ik vind het wel een treffend woord. Ik zou zeggen, de eerste periode heb ik rondgelopen in een soort mix van totale euforie. Van, hé, wat tof dat ik dit mag doen en wat eervol. Maar ook blinde paniek.
Blinde paniek?
Mijn hemel, wat komt er allemaal op me af? En hoe ga ik hier mijn weg in vinden? Hoe ga ik hier impact maken? Hoe ga ik het verschil maken voor onze samenleving?
Waar zat die paniek in dan? Van, hoe kan ik het waarmaken? Want ja, je bent gekozen, je staat daar.
Ja, maar je moet eerst ook je weg vinden in het hele parlementaire proces. Proces. Je moet snappen van, hey, uit welke hoek waait de wind? Hoe maak ik nou verschil?
Technisch moet je het ook snappen hoe het werkt in de Kamer?
Zeker, zeker. Want ook de zeg maar procedures die kunnen voor je werken of tegen je werken. Dus als je de procedures doorgrondt, dan weet je op welk moment je bepaalde voorstellen kunt doen, op welk moment het goed is om vooraf een meerderheid te inventariseren.
Ja, dus het is heel ambachtelijk eigenlijk.
Het is een vak, inderdaad. Ja. En ik denk dat iedereen die aan een nieuwe baan, wel eens aan een nieuwe baan is begonnen, dat zal herkennen.
Hoe lang duurt het voordat je het leert?
Ja, daar hoor ik verschillende verhalen over.
Wat is jouw ervaring?
Ik heb het idee dat ik nu al best behoorlijk kan fietsen, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Ik zal misschien nog geen Tour de France winnen, maar...
De zijwieltjes zijn weg.
Die zijn echt weg, ja.
Waarom wilde je eigenlijk de landelijke politiek in?
Nou, ik wilde heel graag verschil maken in de samenleving. En dat is eigenlijk een soort ontwikkeling geweest waar mijn transgender zijn een rol in gespeeld heeft. Want ineens werd ik onderdeel van een minderheid. En een minderheid die het behoorlijk zwaar heeft in onze samenleving. Heel veel discriminatie, heel veel geweld. En dat riep ook heel veel verontwaardiging op. En ineens was discriminatie ook niet een soort van concept wat je in je hoofd wel snapt.
Het ging ook over jou.
Het ging ineens over mij en ik had zelf ervaringen. En toen ben ik me voor de community gaan inzetten als voorzitter van Transvisie, de Transgender Belangenorganisatie. Van het een kwam het ander.
Ja. Nou, niet van het een kwam het ander, van Thierry Baudet kwam het ander.
Ja, dat is
dat
waar.
Was de directe aanleiding,
ja,
begreep
zeker.
Ik toch?
Dat was uiteindelijk, kijk, het is zo, je hebt altijd een zetje nodig, hè, voordat je je ambitie probeert te gaan waarmaken. En dat zetje kreeg ik van Thierry Baudet, dus ik zeg wel eens met een knipoog, hij is mijn politieke inspirator.
Ja, want wat gebeurde er?
Nou, hij zei tijdens de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2019, zei die vreselijke dingen. Heel veel misogyne dingen, vrouwenvriendelijke dingen. En een van de dingen die hij zei was dat hij zich ergerde aan de Nederlandse vrouw, omdat hij drukker bezig was met de carrière dan het zorgen voor nageslacht.
En toen dacht jij?
En toen dacht ik, ja, dit kan echt niet. Stop nou eens met mensen tegen elkaar opzetten. Stop nou eens met polariseren. We hebben als samenleving grote uitdagingen. De politiek heeft een verantwoordelijkheid om die op te lossen. En dit kunnen we niet gebruiken.
Nee.
Toen dacht ik, ik ga me er nu mee bemoeien. Nu is het klaar.
Ja, nu is het klaar. Ik ga me ermee bemoeien. Heb je hem er ooit op aangesproken nu? Sinds je in de Tweede Kamer rondloopt, van hey, dankjewel.
Nee, dat heb ik nooit gedaan. Nee, dat is misschien nog wel aardig om te doen. Ja, om even een bloemetje te gaan brengen. Hey, dankjewel dat je me het laatste setje hebt gegeven.
Ja, precies. De kettingvraag die je gesteld is door Wouter Laumans, mijn gast van gisteren, misdaadverslaggever bij het Parool, heeft te maken met je nieuwe rol in de Tweede Kamer. Luister even mee.
Wat gaat zij veranderen?
Heel kort en krachtig. Wat ga je veranderen?
Dat is een hele korte, krachtige vraag. Wat ik ga veranderen, nou, dat haakt wel aan op die polarisatie. Ik zou het heel fijn vinden om de politiek weer saai te maken.
De politiek weer saai maken?
Ja.
Vertel.
Ja, nou ja, wat ik merk in debatten is dat collega's toch nog veel bezig zijn om zichzelf te profileren en te positioneren ten koste van anderen. Mm-hmm. Terwijl dat draagt niet bij aan een goed inhoudelijk debat. Dan gaat het alleen maar over hoe kan ik contrast maken tussen mij en de ander, dan zijn we heel erg met elkaar bezig en de verschillen uitvergroten. Terwijl als je naar de inhoud kijkt, de verschillen in de praktijk heel vaak niet zo groot zijn als je misschien als achterloze kijker zou denken.
Wat is een goed en saaie politiek?
Dat we serieus bezig zijn op de inhoud met de serieuze uitdagingen van onze samenleving. En ik denk dat de kiezer dat verdient. Ik denk dat de kiezer die ons het vertrouwen geeft dat wij problemen oplossen ook verdient dat wij daar op de inhoud mee bezig zijn.
Ja, maar succes ermee met 19 fracties in de Tweede Kamer die zich allemaal moeten profileren.
Ja. Ja, nou ja, misschien zul je denken, wat een donkey shot. Maar ik hoop in ieder geval zelf in de manier waarop ik het doe het goede voorbeeld geven. En als dat niet zo is, dan hoor ik het graag.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Met vandaag de gast Lisa van Ginneken, D66, Tweede Kamerlid sinds 2021. We gaan het nog hebben over de cultuur in de Tweede Kamer, waar we het nu kort over hadden, en ook over de digitale portefeuille. Eerst nog over je persoonlijk en over de transgender community. Wat laat het zien dat jij er nu bent? in de Tweede Kamer?
Ja, toen ik verkozen werd, kreeg ik heel veel reacties uit de community. Hartverwarmende reacties. Omdat het mensen hoop geeft. Ik zei daar straks al, trans mensen hebben het in onze samenleving zwaar. Worden gediscrimineerd, veel geweld. Dus je ziet ook...
Veel geweld bedoel je?
Fysiek geweld op straat. We hebben natuurlijk anderhalve week geleden die vreselijke moord gehad in Wassenaar op een transvrouw. Maar je ziet dat trans mensen op straat in onze samenleving 7 keer vaker slachtoffer zijn van geweld dan andere mensen.
Ja, van geweld of bedreiging met geweld, hè? Dat, ja. Want geweld is ook verbaal geweld.
Zeker, ja. Zeker, ja. Ja. Ja.
Dat is 7 keer meer dan...
7 keer, ja. Ja. Ja.
Dan dus, de rest van de bevolking.
Ja, en dat laat een soort nou, niet een soort, dat laat intolerantie zien. Dat laat idiote angst zien voor het onbekende. En dat zorgt ervoor dat trans mensen vaker ook werkloos zijn, vaker eenzaam zijn. Door die stress ook vaker depressief zijn. En dat komt allemaal door discriminatie. En het feit dat ik dan kennelijk de mazzel heb gehad dat ik in de Tweede Kamer terechtkom, geeft heel veel hoop aan trans mensen.
Dat krijg je ook te horen.
Dat hoor ik van ze. Van ja, jij laat zien dat het wel kan.
Vertel eens over zo'n boodschap van iemand.
Wat? Nou, ik kreeg een vrij lange mail van een moeder van een transjongen. En ze vertelde wat ze allemaal hadden meegemaakt in die transitie en hoeveel weerstand hij uit de omgeving had gekregen en hoe ze zich zorgen maakte over of het wel goed zou komen met haar zoon. Mm-hmm. En toen besloot ze haar lange mail aan mij met de tekst... dat jij hier nu zit geeft mij weer hoop in een toekomst voor mijn kind.
Ja.
En zo wordt het beleefd door mensen.
Het is tegelijkertijd daarmee ook een zware verantwoordelijkheid.
Zeker, zeker. Ja, maar goed, ik kan niks anders doen dan mezelf zijn en mijn best doen. Mm-hmm. Dus dat is wat ik aan het doen ben. Ja.
Heb je het gevoel dat je harder hebt moeten knokken dan anderen voor deze positie? Of misschien juist minder, omdat het ook belangrijk is dat er een transgender persoon in de Kamer komt?
Nou ja, het wordt door iedereen heel belangrijk gevonden dat er diversiteit is in de Kamer, terecht. Wat dat betreft hebben we deze keer met Kautar Boulahik van GroenLinks, Sylvana Simons noem ik nog even bijeen. En ik zei de gek, hebben we natuurlijk wel een mooie toevoeging aan diversiteit gedaan. Dat is belangrijk, want er worden beslissingen beter van, omdat je vanuit meer invalshoeken, vanuit meerdere ervaringen kijkt. Dus dat belang wordt volgens mij door de meeste mensen wel gezien. Uh-huh. Maar ik heb de procedure om op de kandidatenlijst voor D66 te komen, ben ik ook wel door de mango gehaald of ik wel voldoende zwaar ben en voldoende ervaring en kennis meebreng om het werk goed te kunnen doen.
Het gaat dan in de inhoud, niet om de persoon.
Nou ja, kijk, als je door de mangel gehaald wordt, zal ik maar zeggen, door de ballotage, dan gaat het natuurlijk ook over de persoon. Mm-hmm. Ben je in staat om op een vrijdagochtend een uur lang met Art in de studio te zitten en een goed gesprek te hebben? Dat is natuurlijk ook een criterium.
Ja. Ja, dat wordt letterlijk zo genoemd.
Ja, zeker. Je wordt met naam genoemd.
Art. Eervol hoor, eervol, ja. Dat waren de mooie reacties die je kreeg. Namelijk, het geeft hoop, het geeft ergens misschien ook troost, het geeft een toekomst. Wat waren de lelijke reacties die je hoorde?
Ja, de lelijke reacties zijn er natuurlijk ook geweest. En vooral op social media, hè, omdat mensen daar kennelijk meer durven dan wanneer ze je recht in de ogen aankijken. Mm-hmm. Er is wel de nodige bagger over me uitgestort. Ja. Ja.
En dan? Je bent wel wat gewend waarschijnlijk. En je weet ook wat je kan verwachten als je de Tweede Kamer in gaat. Maar toch, wat doet zoiets met je?
Nou ja, het belangrijkste effect is dat ik daardoor minder kan profiteren van een goed gesprek op social media. He, want het is ook een platform om met elkaar van gedachten mm-hmm. te wisselen. Maar als ik door kniehoge bagger moet ploeteren om de constructieve reacties en posts te lezen. Mm-hmm. Ja, dat is nogal ontmoedigend. Ja. Dus dat effect heeft het wel. Ik heb minder lol in social media, maar verder raakt het me niet. Het gaat niet over mij, het gaat over de frustraties die zij hebben. En ze zien in mij kennelijk een soort katalysator waarin ze die kunnen uiten. Dan hoop ik maar dat ze daardoor minder gefrustreerd naar hun directe omgeving zullen zijn. Dat ik dan een bliksemafleider ben.
Ja, en tegelijkertijd, die bliksemafleider, je hebt jezelf ooit omschreven als een hele saaie vrouw. En eigenlijk ben ik een hele saaie vrouw, zei je over jezelf.
Ja, dat ik ben niks bijzonders. Nee, ik ben gewoon een vrouw die iets moois wil doen in onze samenleving. En daar zich voor wil inzetten.
En tegelijkertijd roept dat dus wel bagger op, zoals je het noemt.
Ja, ja, ja. Ja, maar zo zit onze samenleving in elkaar. En zo werken ook social media platforms. Hè. Dus degene die bagger spuit, die krijgt meer aandacht. Die komt hoger in tijdlijnen te staan dan degene die een mooi positief compliment verspreidt. Mm-hmm. Zo werkt het.
Ja, en dat is dus ook iets waar jij iets aan zou willen doen?
Zeker, zeker. Ja, ik heb natuurlijk de social media bedrijven daar ook al vaker op aangesproken. Dit is wel een onderwerp waar ik me heel erg voor inzet. In februari verwachten we met de nieuwe Kamercommissie Digitale Zaken ook een hoorzitting te gaan doen met social media bedrijven. Op mijn initiatief, met steun van CDA en VVD, zijn we dit aan het voorbereiden. Mm-hmm. Waarin we die social media bedrijven echt even aan de tand gaan voelen. Van joh, we weten dat jullie platforms actief polariseren. We vinden dat jullie misschien wat te weinig doen om polarisatie en desinformatie tegen te gaan. Leg eens uit, wat doen jullie? Mm-hmm. Welke rol speelt jullie verdienmodel daar nou eigenlijk mm-hmm. in?
En dat is dan over social media. Als we naar de traditionele media kijken, ik heb je wel eens ook zien zeggen ergens dat de transgenders die je ziet, zeg maar, in de media, dat zijn vaak hele excentrieke personen die zich flink uitdossen. En dat jij je niet herkent in dat clichébeeld dat door traditionele media geschetst wordt. Ja, vat ik het zo goed samen?
Ja, in de verleden tijd zou je denk ik moeten formuleren, want het is jarenlang heel erg zo geweest. Ik zie wel dat de laatste jaren het veel beter wordt. Dat er veel ook diversiteit is in de media.
Veel saaie mensen in beeld.
Meer saaie mensen in beeld. Dus dat is heel goed.
Je bestaat voor een hele saaie wereld. Saaie politiek, saaie mensen in beeld.
Nou ja, kijk, de korte opwinding die je kunt voelen als je een Twitter-fitty leest, daar krijg je misschien heel kort een warm gevoel van. Maar op de langere termijn worden we daar echt niet beter van met elkaar.
Mm-hmm. Ja, maar het werkt.
Dat vind ik niet saai, vind ik juist heel fijn.
Ja, snap ik. Maar goed, het is tegelijkertijd is dat wel ontzettend lastig te veranderen natuurlijk. Want zowel traditionele media als sociale media doen een uitvergroting.
Ja, zeker, zeker. En heel veel mensen realiseren zich dat niet. Mm-hmm. Die denken dat het perfect gebalanceerde weergave van de werkelijkheid is. En dat is het niet.
Nee.
Dus mensen moeten daar kritisch in zijn. Mensen moeten er ook nuchter in blijven en zich niet te snel laten ophitsen. En dat is eigenlijk het appel dat ik doe. Dus als ik het heb over saai, dan heb ik het niet over er gebeurt helemaal niks en ik verveel me kapot.
Nee.
Maar dan heb ik het over, het gaat over de dingen waar het over moet gaan. En het gaat niet om over allerlei ruis. Ja. Daar moeten we vanaf.
Ja. Wordt er anders op je gereageerd als je bijvoorbeeld dit soort onderwerpen aansnijdt, wanneer je dat als vrouw bespreekt dan wanneer je het als man bespreekt?
Ik zou bij uitstek degene moeten zijn die dat het beste zou kunnen vergelijken. Omdat ik natuurlijk een hele tijd, zoals je er straks zei, ook als man heb geleefd. Ik vind dat toch moeilijk te vergelijken. Omdat in mijn leven als man ik niet zo zichtbaar was mm-hmm. en niet zo actief was. Dus dat maakt het heel moeilijk te vergelijken. Mm-hmm. Maar wat ik wel
ik heb eerder gesprekken gevoerd hier bij de Big Five, ook met vrouwelijke politici die zeggen, dus collega vrouwelijke politici die zeggen, ik heb het idee dat wij meer oproepen dan mannen. Dat het veel persoonlijker is.
Dat is zeker...
de drek die we over ons heen krijgen, dat het heftiger is.
Dat is het is inderdaad persoonlijker. Ik kan bijvoorbeeld wel een heel pregnante ervaring die ik heb gehad tijdens mijn transitie, of eigenlijk direct na mijn transitie, was dat ik voor het eerst een opdracht ging doen als vrouw. Ik had toen een praktijk in coaching en organisatieverandering. Ik zou een team gaan helpen zich verder te ontwikkelen als team. En ik had een gesprek met de opdrachtgever en ik vroeg aan die opdrachtgever, goh, heeft het team er een beetje zin in? Kijk ze ernaar uit? En toen kreeg ik te horen, er is één teamlid, die heeft er niet zo heel veel zin in, maar die komt toch maar meedoen. Maar hij zei wel van als ik een hele middag naar die vrouw moet gaan zitten luisteren, dan moet het wel een beetje een aantrekkelijke vrouw zijn.
Nou, ik denk dat die lekker wijf zei waarschijnlijk.
Dat zei hij. Ik zag je twijfelen.
Ja. Ja.
Dat zei hij inderdaad. En ik was een beetje onthutst. Ik dacht, dit is voor het eerst in mijn leven dat het belangrijker is hoe ik eruit zie dan welke ervaring ik heb, welke kennis ik heb. En toen realiseerde ik me, de wereld voor vrouwen is echt fundamenteel anders dan de wereld voor mannen.
Mm-hmm.
Maar
de wereld voor knappe mensen is ook anders dan voor niet-knappe mensen.
Daar
zit ook een vorm van discriminatie wat weinig besproken wordt.
Ja, en aan welke kant van de streep denk jij te staan, Art?
Dat ga ik niet over mezelf oordelen. Maar je ziet volgens mij wel dat deuren opengaan voor mensen die heel knap zijn.
Ja, dat is ook zo. Dat blijkt ook uit allerlei onderzoeken. Dat is absoluut waar.
Ja. Nou, we spreken zo verder. Onder andere dus ook over die digitale en over de mediabedrijven, de rol van techbedrijven in het maatschappelijk debat. En dat doen we met Lisa van Ginneken, D66 Tweede Kamerlid. Zometeen in de tweede half uur van BNR's Big Ten. Blijf luisteren.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede halfuur. Deze week blik ik met 5 kopstukken terug op het afgelopen jaar, maar we kijken ook samen vooruit naar 2022. Eerder deze week sprak ik met de Belgische viroloog Mark van Ranst over zijn bedreigers en over Omicron, dat misschien wel onze vriend wordt. De weg uit deze pandemie is terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag de gast Lisa van Ginneken, D66-Kamerlid. En de komend half uur wil ik graag in ieder geval 2 onderwerpen met je bespreken, namelijk de nieuwe bestuurscultuur, dat containerbegrip waar we het allemaal over hebben, en de verharding van het maatschappelijk debat. Laten we met het laatste beginnen. Sigrid Kaag, uw lijsttrekker, onze minister van Financiën nu, krijgt regelmatig te maken met bedreigingen. Stond laatst een man met een fakkel voor haar deur.
Het is natuurlijk ongelooflijk grensoverschrijdend. Het kan echt niet dat je mensen op die manier bedreigt. En het schokkende is dat er natuurlijk ook een voortvloeisel is van social media. Hè? We hadden het daar straks al heel even over. Maar op het moment dat adressen van politici, privéadressen van politici online gedeeld wordt.
Ja, dat deed Willem Engel. Nadat dit gebeurd was, zette hij inderdaad adres van Sigrid Kaag online.
Ja.
Wat voor gesprekken voeren jullie hierover binnen de partij?
Nou ja, weet je, dit heeft Sigrid behoorlijk aangegrepen natuurlijk, omdat het niet alleen haarzelf betreft, maar ook haar gezinsleden. He, je kiest zelf voor een beroep in de spotlights, maar je gezin kiest daar niet voor. Mm-hmm. Dus dat maakt het extra heftig. En er staat nu ook een politie... container klinkt een beetje oneerbiedig.
Zo'n politiepost.
Zo'n mobiele politiepost.
Wat ook bij Hugo de Jong in de straat is verschenen.
Ja, en dat is dus kennelijk nodig als je je wil inzetten voor een mooiere samenleving. En als mensen dan denken, hey, ik ben het niet eens met wat jij een mooiere samenleving vindt, dat ze dan niet met je het gesprek aangaan, maar dat ze dan met een fakkel voor je deur gaan staan. Dat is natuurlijk ontzettend bedreigend.
Laten we op zoek gaan naar de oorzaak. Want je zegt als social media bedrijven, hoe komt het dat Sigrid Kaag, ook Hugo de Jong, ook andere politici steeds vaker worden bedreigd?
Ja, ik denk dat wij... We leven toch in een beetje een opgefokte samenleving op dit moment. Ik denk dat het daar begint. Want we zijn niet meer zo in staat om teleurstellingen te accepteren. Natuurlijk zet corona alles ontzettend onder druk. Want als je dat een teleurstelling zou noemen, dat zou wel een erg understatement zijn. Dat heeft natuurlijk heel veel impact op mensen.
Dus er is druk op de samenleving.
Er is druk op de samenleving.
Dat is een element.
Ja. En social media bedrijven die helpen ons om met elkaar ideeën uit te wisselen, met elkaar in contact te staan. Dat is natuurlijk ook het ideaal waar het ooit mee begonnen is. Maar ze doen dat op zo'n manier dat ze onze aandacht willen vasthouden. Want als wij veel op hun social media platforms zijn, dan zien we veel advertenties en dan verdienen zij veel geld.
Ja, dus engagement wordt het genoemd. Engagement, zo lang mogelijk op het platform blijven.
Ja, precies. En hoe doe je dat nou? Nou ja, door mensen iets te laten zien waar ze betrokkenheid bij voelen. En gek genoeg zijn dat juist de dingen waar mensen zich over opwinden, die zorgen ervoor dat mensen meer en meer op dat platform blijven. Dat ze meer blijven lezen, dat ze meer blijven liken, dat ze zelf gaan posten en delen. Dus die social media bedrijven hebben er baat bij dat er opruiende, polariserende content op staat.
Dus het is de schuld van YouTube en Facebook dat er een man met een fakkel bij Sigrid Kaag staat?
Nou, dat vind ik wel een heel erg kort door de bocht. Maar wat je ziet is dat die social media bedrijven hebben dus een mechanisme gecreëerd waarbij zij baat hebben bij ruzie en opruiing en reuring. En ze doen, naar mijn idee, te weinig om de negatieve effecten daarvan tegen te gaan. Dus wat mij betreft zouden ze bijvoorbeeld eens moeten beginnen met hun hele platform zo te maken dat een boze post niet meer aandacht krijgt dan een vriendelijke post. En dat is nu wel zo. Hè? Dat heeft Frances Haugen laten zien. Die heeft vorig jaar een doekje opgedaan over hoe het er...
Wie is Frances Haugen?
Frances Haugen is een klokkenluider uit de Facebook-organisatie. En die heeft dus vorig jaar een doekje opengedaan over hoe Facebook werkt en welke keuzes ze maken in hoe het platform werkt. En het is vreselijk wat je daar hoort.
Ja, want dan werkt het dus inderdaad zo. Een boze post of een opruiende post krijgt gewoon veel meer...
Krijgt veel meer aandacht. De kans dat jij een positieve of een neutrale post op je tijdlijn te zien krijgt is veel kleiner dan de kans dat je een opruiende, een heftige... emotionele post te zien krijgt.
Voordat we het hebben over wat daaraan te doen is, ook vanuit de politiek, wat jij eraan zou kunnen doen, wat Brussel eraan kan doen, toen heel even terug naar de politiek zelf. Want er waren ook verschillende politici die zeiden, ja, het komt misschien ook mede door de opruiende woorden van de politici van Forum van Democratie bijvoorbeeld. Zie je dat ook als een van de boosdoeners?
Nou, dat is zeker een factor. Ja, ja. Als politici bezig zijn zichzelf te positioneren ten koste van anderen, dan zeggen ze voortdurend eigenlijk, die ander die deugt niet. En dat wordt dus door sommige politici letterlijk gezegd. Dan wordt er over tribunalen gesproken. En bij Forum voor Democratie lijken ze daar wel een soort van verdienmodel van gemaakt te hebben.
Dan zit je dan met je oproep tot saaie politiek.
Ja, inderdaad. Ja, ja. Nou ja, ik denk dat we er het goede voorbeeld in moeten geven. Dat we moeten aanspreken wanneer die politici dat doen. En zeggen, stop, wat je nu doet is niet oké. Ik wil het graag met je over de inhoud hebben. Ja. En dat moeten we gewoon blijven volhouden.
Je ziet dat het een worsteling is voor verschillende partijen, hoe hiermee om te gaan.
De worsteling is natuurlijk dat op het moment dat iemand van Forum of een andere partij iets op Ruins roept in de Tweede Kamer en je haalt je schouders op en je gaat door met de inhoud van het debat, Dan gaan ze waarschijnlijk groteskere middelen inzetten om aandacht te krijgen. Want dat is waar ze op uit zijn. Dus je wil er iets van zeggen. Ook omdat het niet oké is wat ze doen. Ze willen het normeren, om het zo maar te zeggen. Maar daardoor krijgt het nog meer aandacht. Mm-hmm. En die balans tussen het niet te veel een podium geven en tegelijkertijd toch wel een grens trekken, ja, die is moeilijk te vinden.
Waar sta jij daarin?
Ja, ik zei al, ik wil het saai maken. Dus ik wil zo snel mogelijk als zoiets gebeurt weer terug naar de inhoud. En zeker niet de discussie aangaan.
Nee. Dat is dus op Nederlands niveau. Als we eens kijken op Europees niveau, want Big Tech is globaal. Dus daar kan jij in de Tweede Kamer je druk om maken. Maar je zal ook de collega's in Europa mee moeten krijgen uiteindelijk. Wat moet er gebeuren in Brussel? Er wordt al een wetgeving gewerkt om de macht van Big Tech volgens mij aan banden te leggen.
Klopt.
Dat is heel kort samen. Wat kan je doen?
Nou ja, ik denk dat dat een heel, heel zinvolle actie is. Dus ik ben heel blij dat dat gebeurt. Daar zijn wij vanuit de Tweede Kamer ook betrokken bij. Dat we op Europees niveau gaan regelen. Die grote techbedrijven die hebben natuurlijk ook een marktmacht. Omdat iedereen zit op die social media bedrijven. Of iedereen maakt gebruik van webhosting bij Amazon bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk ook een groot techbedrijf. Geen social media platform. Dus je moet dat vanuit marktregulering aanpakken. Waarom hebben zij zoveel macht en hoe kunnen we ervoor zorgen dat andere partijen die andere ideeën hebben over hoe ze die diensten invullen, dat die ook een kans krijgen. Dus dat is echt een mededingingsvraagstuk. Maar daarnaast wordt er ook in Europa geregeld dat die content die op die platform staat, dat die partijen daar zelf meer verantwoordelijkheid voor moeten nemen. En dat is hartstikke goed en heel belangrijk. En tegelijkertijd denk ik ook dat we niet op Europa moeten gaan zitten wachten en ook hier in Nederland aan de slag moeten met reguleren.
En dat kan dus bijvoorbeeld met zo'n nieuwe Kamercommissie Digitale Zaken, die redelijk nieuw is. Daar zit je in, daar staat een hoorzitting volgens mij gepland. Hè, voor januari had je het over.
Februari.
Wat gaat er gebeuren dan?
Nou, wij gaan dan in gesprek met partijen die ons kunnen uitleggen wat nou de negatieve werking is van die social media platforms. En we gaan in gesprek met een aantal social media platforms zelf.
Zoals?
We zijn nu dat aan het voorbereiden.
Maar Mark Zuckerberg zit straks hier in Den Haag.
Nou weet je, ik heb liever, om dan even op je voorbeeld in te gaan, liever niet Mark Zuckerberg. Omdat die heeft dit al zo vaak gedaan. En die hebben we al zo vaak niet zeggende antwoorden zien geven. Dus ik heb liever iemand die dichter bij de operatie staat. Bij de daadwerkelijke uitvoering. Die ons meer kan vertellen over hoe de technologie precies werkt.
De uitnodiging ligt nu bij de bedrijven, bij de social media bedrijven. Zij hoeven er niet op in te gaan. Dus wat verwacht je?
Nou, we zijn het aan het voorbereiden. Ik verwacht dat de bedrijven die we gaan vragen langs te komen, dat die wel komen. Het is natuurlijk een slecht verhaal als je zegt, de Nederlandse Tweede Kamer wil met deze bedrijven in gesprek over hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Gewoon, we komen niet. Dat is natuurlijk echt een slecht verhaal. Dus ik ga ervan uit dat ze er zullen zijn.
Ja, ja. Die Kamercommissie, ik zei het al, is relatief nieuw. Een belangrijk onderwerp dat hier op BNR ook veel voorbij is gekomen zijn hacks, ransomware aanvallen, waar veel Nederlandse bedrijven, of veel, dat neemt toe. De last die ze daarvan hebben, de hacks die er zijn, de ransomware die er is. Wat kunnen jullie vanuit die commissie daarin betekenen?
Ja, het is niet alleen dat we er last van hebben. Hè, want wij als consumenten van die bedrijven hebben daar ook last van. Mm-hmm. En dan is er ineens anderhalf week lang geen kaas bij de Albert Heijn. Dat voorbeeld, dat spreekt me heel erg aan, omdat ik een ontzettende kaasliefhebber ben. Mm-hmm. En dat kwam dan omdat de logistieke dienstverlener die kaas brengt bij de Albert Heijn, dat die geransomwared was en zijn werk niet kon doen. Dus het heeft impact op scholen die een tijd lang eigenlijk hun werk niet kunnen doen.
Gemeentes.
Het heeft impact op ons allemaal. En stel je nou eens voor wat er gebeurt als een elektronisch sluisbewakingssysteem gehackt wordt en de sluizen letterlijk opengaan. Dus het heeft echt ook impact in onze fysieke wereld.
Ja, dus er kan vanuit de Kamercommissie iets aan gedaan worden?
Nou, ik denk dat we in onze samenleving echt veel meer moeten samenwerken om die digitale veiligheid, de cybersecurity, om die beter op orde te krijgen. Het is geen kwestie van dat we alleen de sluizen moeten bewaken en dat het alleen gaat over vitale sectoren, maar de samenleving als geheel moet daar beter in samenwerken. Dus die bedrijven die moeten ook betere informatie krijgen over welke kwetsbaarheden er zijn, hoe ze die kunnen oplossen. Als er een nieuwe kwetsbaarheid ontdekt wordt waar een hacker gebruik van zou kunnen maken, dan moet die informatie snel en adequaat gedeeld worden. En we moeten ook actief op zoek naar die kwetsbaarheden. Dus ik ben ook heel blij dat er ethische hackers zijn die zich daar bijvoorbeeld voor inzetten.
Maar is er genoeg aandacht voor in de politiek? Want ik heb wel eens mensen horen zeggen, we hebben te maken ook met een ransomware-pandemie. Het is niet alleen de coronapandemie die we bestrijden, maar ook een ransomware-pandemie.
Nee, dat is zo. En dat is ook zorgelijk, hè? Want als je gehackt wordt en je krijgt ransomware in je systeem, dan is het niet alleen vervelend dat je even geen kaas kunt rondbrengen, maar die hackers die kijken dus ook echt in jouw systemen. En op die manier kunnen ze dus ook allerlei intellectueel eigendom stelen, allerlei data stelen. En op die manier tasten ze de concurrentiepositie van al die gehackte bedrijven ook aan. Dus, ja, het is ook,
dus is het wat dat betreft een terechte term, ransomware-pandemie?
Nou ja, je ziet een enorme toename. En ik denk dat er elk bedrijf krijgt er vroeg of laat mee te maken. Het is niet, je moet vooral niet denken, dit gaat mij niet overkomen.
Nee.
En wat je vanuit de politiek, om je vraag te beantwoorden, wat je vanuit de politiek moet doen, is ervoor zorgen dat we maximaal alle bedrijven en organisaties in staat stellen om zich hier tegen te verweren, dat we maximaal samenwerken. En naar mijn idee is dat op dit moment onvoldoende. Je ziet dat er allerlei organisaties zijn opgericht en ook gek genoeg weer nieuwe worden opgericht, die allemaal een klein stukje van die legpuzzel van de digitale weerbaarheid proberen te leggen.
Mm-hmm.
Maar het is heel erg versnipperd. En dat moet echt veel beter, want het belang is heel erg groot.
Waar leidt dat toe, die versnippering? Wat gaat er nu verkeerd?
Nou,
door die versnippering?
Je ziet, wat er nu verkeerd gaat door die versnippering is dat er wel een kwetsbaarheid bekend is bij een deel van de organisaties, maar niet bij alle organisaties, niet alle bedrijven.
Kennis wordt niet gedeeld.
Kennis kan niet gedeeld worden, omdat het dan over muren van organisaties heen gaat. En daar moeten we echt snel op ingrijpen.
Ja, want de gevolgen daarvan zijn dat nu ransomware-aanvallen efficiënter kunnen zijn, dat meer geld kost dan het hoeft te kosten.
Inderdaad, ja. Als we adequaat reageren omdat we wel de informatie hebben over kwetsbaarheden in onze systemen, dan kunnen we ze ook sneller dichten. En dan zijn we hackers die snijden we snel de pas af.
Zometeen praat ik verder met Lisa van Ginneken, D66 Tweede Kamerlid. Eerst naar Kees Dorrestein. 11 uur BNR breekt, vertel, Breekijzer.
Ja, we gaan het natuurlijk hebben over de persconferentie van
uiteraard.
Er is natuurlijk weer heel veel gelekt, want het nieuwe elan is er, maar we lekken uiteindelijk toch blijkbaar gewoon weer door. Dus zo nieuw is dat dan weer niet. Daar is niks aan veranderd in ieder geval. En het breekijzer, we moeten begrip tonen. Niet alles kan open. Want ja, de contactberoepen gaan weer open. Sporten kan weer. De HBO's en de MBO's kunnen weer open. Maar ja, toch wordt er wel geklaagd door de detailhandel en door de horeca. Ja, is dat nou terecht of niet, daar gaan we het over hebben vanaf 11 uur.
Ja.
020-468-4x0.
Okay.
Kan je bellen.
Ja, ik ben benieuwd of we dan ook tegendraadse meningen worden. Of dat het is wel voorspelbaar, zeg maar. Ik heb ooit Daniel Verlaan, dat is een. Of Daniel Verlaan moet je mij horen. Daniel Arends, een comedian, die heeft ooit over argumenten gezegd, ze gelden alleen als ze niet in je voordeel pleiten.
Ja, dat snap ik eigenlijk.
Dus de horeca mag niet voor zichzelf pleiten. Zullen we dat al spreken bij BNR Breekt?
Ja, dus een horecaondernemer die dan zegt, ik vind het eigenlijk wel goed dat ik nog niet open ga.
Daar ben ik in geïnteresseerd in.
Als jij er zo één bent, bel alsjeblieft. Precies. Ik wil graag je argument
468-4x0.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Ja, Daniel Verlaan is natuurlijk de techjournalist bij RTL Nieuws.
Absoluut.
We hebben het zo over ransomware dat hij dan in één keer in mijn hoofd zit. Vandaag te gast hier Lisa van Ginneken, D66 Tweede Kamerlid. We gaan het zo hebben over die nieuwe bestuurscultuur, die term. Maar ik ben eerst benieuwd, we hadden het over jouw rol in de Tweede Kamer en eigenlijk het rolmodel dat je daarmee bent voor veel mensen. Wie was of is jouw rolmodel eigenlijk?
Nou, ik geloof niet zozeer in één rolmodel of zo. Ik denk dat heel veel mensen die kunnen mij op momenten inspireren.
Mm-hmm.
Ik heb van heel veel mensen iets meegenomen en geleerd. Maar als het gaat om een belangrijke inspirator in mijn transitie, in de keuze om voor mezelf te kiezen en als vrouw te leven, als de vrouw die ik ben, was een Engelse schrijfster, Persia West.
Mm-hmm.
Zelf transvrouw ook. Schreef daarover, maar ook over andere dingen. En zij gaf ooit een keer een lezing hier in Amsterdam, in de openbare bibliotheek. En ze was een paar maanden eerder ook al hier geweest. En die lezing die was helemaal uitverkocht. Die zaal die puilde uit, was veel belangstelling voor. Dus ze kwam terug. En die tweede keer was ik de enige die kwam opdagen.
Oh?
Heel gek. Het was heel guur weer. Het was echt bar en boos buiten.
Ja.
Was in januari.
Dus je hebt een 1-op-1 date in plaats van een voordracht.
Dus het werd geen lezing. We hebben 1-op-1, anderhalf uur een heel mooi gesprek gehad. Ik was toen zelf nog in de zoekende fase.
Ja.
En dat is voor mij heel betekenisvol geweest, dat gesprek. Zo betekenisvol dat ik ook met haar afsprak haar te gaan bezoeken in Engeland. En ik ben, as we speak, om het dan maar in het Engels te zeggen, nog bevriend met haar. Dus we zien elkaar regelmatig.
Kun je uitleggen wat er betekenisvol was aan dat gesprek?
Nou, wat ik betekenisvol vond, was dat zij... Zij liet mij zien, zij belichaamde voor mij precies datgene wat ik ook wel voelde, maar niet helemaal kon vastpakken. Namelijk dat een transitie er niet over gaat dat je van A naar B gaat, maar dat het erover gaat dat je van binnen alle puzzelstukjes aan elkaar legt. Dus het is eigenlijk meer een integratie van binnen. Om je te kunnen leven als wie je werkelijk bent, moet je naar de binnenkant kijken en niet naar de buitenkant.
Nee, want anders ben je pas af op het moment dat de hele transitie is afgerond.
Nou, en sowieso. Ik denk dat als je niet naar de binnenkant kijkt tijdens een transitie, dat je alleen maar met de buitenkant bezig bent, dan ga je niet tevreden zijn als je de buitenkant af hebt. Want het gaat erom dat je aan de binnenkant kijkt, wie ben ik nou eigenlijk en hoe klopt alles voor mij? En hoe kan ik dat in de wereld zetten?
Ja, klopt alles nu voor je?
Ja, 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 ik had het werk als Kamerlid niet kunnen doen en zo zichtbaar kunnen zijn, had ik niet kunnen doen als ik mijn transitie niet had gedaan. Omdat ik nu val ik samen met wie ik ben. Hè, wat jij ziet, dat klopt ook met hoe ik mezelf ervaar. Dus nu ben ik een samenhangend geheel, om het zo maar te zeggen.
Ja, volledig geïntegreerd.
Dat werkt een stuk prettiger voor mezelf en ook voor mijn omgeving.
Mm-hmm. Als we deze woorden nou eens toepassen op de nieuwe bestuurscultuur, want dat is ook een soort transitie waar jullie in Den Haag mee bezig zijn. En jullie, zeg ik maar even, ook al zit je er pas net. Maar het gaat ook over, zijn we van A naar B aan het gaan? De oude bestuurscultuur en nu is er een nieuw kabinet en moet het allemaal anders? Of moet het geïntegreerd worden en wanneer gaat het eens kloppen?
Nou ja, dus de parallel is terecht. Hè. De cultuurverandering heb je het sowieso over. Dat is altijd een lastig ding. Dat is ook niet iets wat je als een project in een half jaar even fixt. Dat vraagt echt een langdurige investering. Maar het gaat er inderdaad niet om dat je nieuwe kunstjes aanleert. Maar dat je echt met elkaar in gesprek gaat over waarom... Val je me nu aan in een debat? Wat hoop je ermee te bereiken? Wat heeft de discussie eraan? Wat heeft de kiezer er nou eigenlijk aan? Kunnen we dit op een andere manier doen, waarbij we wel politieke verschillen zichtbaar maken, maar constructiever met elkaar samenwerken? Ja. Dus om die introspectie, naar elkaar kijken, die reflectie is gewoon ontzettend belangrijk.
En tegelijkertijd willen we ook meer dualisme. We willen een Kamer die onafhankelijker is van de coalitie.
Ja, maar dat...
En dat vergt toch ook... Nou ja, een debatcultuur. Je kan niet alleen maar op zoek gaan naar consensus.
Nee, je voert een debat. Je kunt een debat om twee redenen voeren. Je kunt een debat voeren omdat je graag wil laten zien dat je heel anders bent dan je opponent. Je kunt ook een debat voeren om uiteindelijk uit te komen op consensus. Want we moeten wel een beslissing nemen over hoe we met bepaald beleid omgaan. Mm-hmm. Of we wel of niet, we horen vanavond of we wel of niet de winkels en de kappers. Dat weten we dan natuurlijk al wel. Om zo'n beslissing te nemen moet je tot consensus komen. En dan wil je zorgen dat iedereen ook goed gehoord is.
Mm-hmm.
En als je alleen maar bezig bent met jezelf te profileren ten opzichte van de ander, dan horen we de inhoud eigenlijk onvoldoende.
Nee.
Dus ik denk niet dat die nieuwe bestuurscultuur betekent dat je niet meer met elkaar in debat mag. Nee, het is juist heel goed om die verschillen te laten zien. Maar dan wel de inhoudelijke verschillen en niet de persoonlijke stijlverschillen.
Eerder in dit programma sprak ik Pieter Omtzigt, een poosje geleden. Die had het over de nieuwe bestuurscultuur. Was daar vrij, toch wel pessimistisch over. Zag weinig verandering de afgelopen maanden in Den Haag. En had er ook weinig vertrouwen in dat het de komende tijd gaat verbeteren.
Ja, dat laatste vind ik jammer. Dat eerste snap ik wel een klein beetje, omdat ik merk het nu ook. Hè, er is nu een akkoord. Het kabinet is beëdigd, dus we zijn van start. En dan merk ik nu ook dat gesprek over hoe werken we met elkaar samen, als partijen in de Tweede Kamer, coalitie, oppositiepartijen, dat gesprek over hoe we dat nou concreet op een betere manier gaan doen, dat vindt nu ook plaats.
Eigenlijk laat, we zijn al 9 maanden bezig met die nieuwe bestuurscultuur.
Nou, iedereen heeft toch een klein beetje zitten wachten, de samenleving, maar ook als het gaat om hoe we met elkaar gaan samenwerken op het nieuwe kabinet.
Want dat is toch wonderlijk, want het nieuwe kabinet is precies hetzelfde als het oude kabinet. Ze zijn alleen op een andere post gaan zitten.
Nou ja, dat wisten we natuurlijk op 17 maart vorig jaar nog niet.
Nee, dat klopt. Maar goed, daarna zagen we het wel deze kant op gaan. Ik kan me niet voorstellen dat nu pas het gesprek over hoe gaan we met elkaar om plaatsvindt.
Nee, dat gesprek dat liep al sinds, al van voor de verkiezingen. Maar wat ik zeg is dat ik nu heel concreet zie, hoe gaan we dit nou praktisch maken? Mm-hmm. Want nu zijn we echt uit de startblokken met de nieuwe frisse start.
Wat moet er dit jaar gebeuren? Als we het hebben over dit terrein, over nieuwe bestuurscultuur. Waar zou je tevreden mee zijn op 31 december?
Om terug te grijpen bij de uitspraak die ik aan het begin van de uitzending deed, als de debatten een beetje saaier geworden zijn.
Ja, als we saaie debatten hebben, dan ben jij tevreden.
Ja, dan ben ik tevreden.
Ja, okay. De kettingvraag die je kreeg van Wouter Laumans, de gast van gisteren, mag jij stellen aan de gast van maandag. Dan presenteert Diana Matroos de nieuwe Big Five. Het thema is dan gezonder leven. En haar eerste gast is voedingswetenschapper Martijn Catan. Je mag hem een vraag stellen.
Ja, ik vraag dit voor een vriend. Hoe ga je in hemelsnaam om met de niet te stoppen impuls dat als je een avondje Netflix zit te kijken, dat je dan ook een heel pak koekjes leeg eet.
Ja.
En die suikerkick dus kennelijk niet kunt stoppen. En dat je er niet vanaf kunt blijven. Ik vind dat. Nogmaals, ik vraag dit voor een vriend. Maar het is
een vriend heet Lisa van Ginnik of niet?
Daar doe ik geen uitspraak over. Maar het is wel. Je ziet wel dat de suiker en ongezonde voeding in onze samenleving wel echt een probleem is.
Yeah.
Dat is ook een factor die druk op de zorg legt. Waar we nu in corona natuurlijk ook extra last van hebben. Dus hoe kom ik? Ik bedoel die vriend van de suikerverslaving af.
Ja. Ik ben benieuwd wat Martijn Catan daarover te zeggen heeft. Komende maandag dus in BNR's Big Five. Gezonde leven met Diana Matroos. Dank voor de komst vandaag, Lisa van Ginneken, D66-Kamerlid. En succes het komende jaar daar in Den Haag. De aflevering van BNR's Big Five, en dus ook die van de Big Ten, van de afgelopen 10 afleveringen, zijn terug te luisteren. De podcast is te vinden in de BNR-app en ook op bnr.nl. En nu op deze zender dus, Kees Dorrestein, die gaat vooruitblikken op die persconferentie, waar we al weten wat er gezegd gaat worden. Maar hoe gaan ze het zeggen? Ernst Kuipers, wat zal hij gaan doen? Weet je het al?
Nee, ik kijk ook vol verwachtingen, net als jullie vanavond naar de persconferentie.
Oké, we gaan het allemaal luisteren. Eerst een BNR breekt en vanavond dus die persconferentie. Alvast een mooi weekend.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.